NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Straks hoort u een van onze jongste luisteraars. Ze is bijna 8 jaar oud en besloot dat bij slecht nieuws je het beste het heft in eigen handen kunt nemen. En ook goed nieuws uit Burkina Faso. Als educatie en strafrecht hand in hand gaan, dan kan dat vrouwenlevens redden. Twitter mee, @BBVPRO. Eerst gaan we naar Jan Vincent van Zuiden. Hoe is de sfeer in Kerkrade, Jan Vincent?
Nou, de sfeer in Kerkrade is eigenlijk op het best. Het is bijna carnaval en dat vinden ze leuk hier in Limburg. Dus de sfeer zit er goed in. Het is de wedstrijd, want daar gaat het uiteindelijk om. Roda JC tegen Go Ahead Eagles. Een echte kelderkraker in de eredivisie. Want ja, Go Ahead staat 15e, Roda staat 17e. En beide ploegen zitten in de gevarenzone. En kunnen die punten dus heel goed gebruiken vanavond. De thuisploeg Roda, die staat er niet zo goed voor. 17e, als je aan het eind van de rit op die plek staat. Dan moet je na competitie spelen om in de eredivisie te blijven. Nou, daar willen ze natuurlijk zo snel mogelijk vandaan. Go Ahead Eagles is dus de nummer 15. Staat aan de goede kant van de streep op dit moment. Want die zouden dan rechtstreeks gehandhaafd zijn. Eerste kans is ook voor Go Ahead via Manu. Maar die schiet de bal in het zijnet. En zo staat het na ruim 4 minuten bij deze spannende wedstrijd. Roda Go Ahead Eagles nog 0-0.
Dankjewel Jan Vincent. En als er gescoord wordt, dan gaan we natuurlijk even terug naar Jan Vincent van Zuiden. Ja, het onhaalbare bleek toch haalbaar. Oftewel het wonder van Londen. Lange tijd had Londen de slechtste scholen van het land. Maar inmiddels presteren ze veel beter dan de rest van Groot-Brittannië. Ook de scholen in de armere delen van de stad, waar veel migrantenkinderen wonen. Journalist Anja Vink bezocht de Londense scholen. Ze schreef er een stuk over dat morgen verschijnt in de Volkskrant. En ze zit hier tegenover mij in de studio. Welkom Anja. Anja, wat Londen hier presteert, hè? Hoe bijzonder is dat?
Dat is heel uitzonderlijk. Ik denk dat het op dit moment enige grote stad in een van onze westerse samenlevingen is, met veel migranten, die zo'n enorme vooruitgang heeft gescoord eigenlijk in 10, 15 jaar. Dit is nog nergens op deze manier gebeurd.
Dan ben ik natuurlijk benieuwd wat dan die vooruitgang is. Maar even in het kort, hoe slecht was het? Hoe slecht was dat onderwijs in Londen?
Er waren met name in de moeilijke buurten zoals Hackney of Tower Hamlets. Ja, daar waren gewoon heel veel scholen waar gangs eigenlijk gewoon de macht hadden. Met name de achterstandsleerlingen scoorden heel slecht. Iets van 22% haalde een diploma waarmee je kon verder studeren. En dat is een heel laag aantal. En er was ook echt een beeld van, die scholen zijn hopeloos. Daar is nooit wat, dat krijgen we niet voor elkaar. Daar is te veel problematiek. En dat blijkt dus het tegendeel te zijn. Er kan dus wel iets gebeuren.
Ja, want zou je ons mee kunnen nemen naar een van de scholen die jij hebt bezocht? Bijvoorbeeld het St. Thomas de Apostel College in Zuid-Londen. Wat voor kinderen zitten daar? Wat voor sfeer hangt er op die school?
In deze school, dit was een jongensschool. Ik was zelf nog nooit in een jongensschool geweest. Dat was voor mij ook absoluut wel even opkijken. 800 jongens, 95% zwart. Enorme armoede. Iets van 95% krijgt daar een gratis lunch van de school. Kinderen leven thuis in armoede. Vaak met een moeder, gescheiden gezinnen. Moeder moet veel werken, heeft meerdere baantjes. Kinderen staan er alleen voor. Vaak is de lunch op school en het ontbijt op school het enige dat ze krijgen. Ze douchen ook op school. Dat doen ze ook alleen maar op school. Er is gewoon stevige armoede in de wijken. En Zuid-Londen kampt ook nog eens een keertje met behoorlijk wat geweld van gangs. Dat is al jaren gaande daar. Daar vallen ook doden bij. Dus regelmatig steekpartijen op straat.
Ja, en die armoede, als jij zegt op die school, kinderen, vaak is het enige warme eten wat ze krijgen, of het eten überhaupt op die school. Welk effect heeft die armoede nog meer op die school en met die kinderen in die school?
Ja, die kinderen komen uit een chaotisch milieu. Hebben vaak geen structuur. Dat is niet altijd zo, maar hebben dat vaak niet. En er is altijd op zo'n school, als daar veel kinderen van zijn, heeft dat ook in de school effect. Er ontstaat met name de zorg voor de kinderen wordt eigenlijk steeds zwaarder. En dat leren, dat verdwijnt dan een beetje op de achtergrond. En dat is eigenlijk wat er in de scholen in Londen is veranderd. Daar hebben ze heel erg op leren ingezet. Van Daar zijn wij voor en dat zullen we ook moeten doen.
En hoe hebben ze dat gedaan? Want als je kinderen eigenlijk met een lege maag naar school komen, een chaotisch gezinsleven, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat ze toch kunnen gaan leren?
Je geeft ze eerst een ontbijt.
Ja, dus
de school is om 7 uur al open. Dan kunnen kinderen komen ontbijten, eventueel douchen. En dan gaat de school beginnen. En die school is open tot 6 uur. Kinderen krijgen les. En na schooltijd zijn er bijlessen, clubs, tot 6 uur, zodat die kinderen niet op straat
hangen. Dus die schooltijd is verlengd?
Is gewoon verlengd. De hele dag zitten ze in feite op school. School is een thuis geworden voor deze kinderen.
Ervaren die kinderen dat ook zo? Want die jonge school waar jij bent geweest, heb je met die jongens gepraat?
Ja. Ja, en een aantal jongens gaven heel duidelijk aan van, is hier nu veilig? 5 jaar geleden was het hier gewoon niet veilig. Er werd veel gepest. Je moest heel erg op jezelf letten. En ja, de lessen waren slecht. Die waren gewoon chaotisch. Er was veel uitval. Ja, en de school liep ook leeg. Er waren 5 jaar geleden nog maar iets van 154 leerlingen. Het zijn er nu 800.
Ja, en hoe hebben ze dat, dus het verlengen van die schooltijd? Maar als de kinderen zeggen, nu is het veilig, hoe hebben ze die veiligheid gecreëerd bijvoorbeeld?
Door hele duidelijke regels. En die regels, ja, die zijn er niet zomaar. Die moet je dus als heel team ook handhaven. Kinderen krijgen voor goed gedrag punten. Ik kreeg bijvoorbeeld, ik zat in de kantine, ik heb meegegeten. Geweldige ervaring, heel lekker eten. En op een gegeven moment kwam er een jongen op me af en die vroeg, mag ik uw bord opruimen? Ik was echt een beetje verbaasd. Over, ja, tuurlijk mag je dat. En de directeur legt ook, daar krijgt hij punten voor. Dat is goed gedrag. En ze krijgen voor opruimen op het schoolplein, maar ook goed gedrag in de klas, krijgen ze punten.
Belonen.
Ze belonen. Maar staat er geen goed, gedraagt zich niet goed in de klas, dan gaan er weer punten af. En dat is, ja, het is gewoon letterlijk belonen en ook hele duidelijke regels. Ik was daar in de pauze bijvoorbeeld. En dan staan alle leraren buiten. En dat is niet zo dat ze gelijk een politieagent, maar ze staan buiten en ze letten op de jongens. En ze kijken in de overgangen van naar de klas of er niks raars gebeurt. Ik kwam klassen binnen en dan stonden de jongens gelijk op. En dan werd ik begroet. Dus er wordt ook heel erg naar beleefdheid gekeken. Hoe gedraag je? Al dat soort regels, opvoedregels die ze thuis klaarblijkelijk niet mee hebben gekregen.
Maar is er wel, want als jij dat zegt, dat beeld van al die jongens die opstaan, en dan denk ik 800 jongens die opstaan, het kan ook iets militaristisch krijgen.
Daar zijn wij in Nederland zo bang voor. dat is een soort raar beeld. In deze scholen is dat nodig. En dit is heel grappig. Deze directeur kwam van een van de strengste scholen. Ook een hele succesvolle school in Hackney. En die, hij was daar weggeheadhunt en was hier directeur geworden. En hij zei, ja, zo streng als het daar was, dat is ook niet mijn aanpak. We moeten duidelijk zijn, er moeten regels zijn, maar het moet niet bijna militaristisch worden. En dit was zijn keus. Zo wil ik het invullen in deze school. En ik vond de sfeer in deze school eerder heel relaxed. Ja. De jongens waren heel rustig, vrolijk. Er was een enorme kalme sfeer.
En hoe doe je dat dan? Want als je die regels wilt veranderen, en eerst waren die scholen heel slecht en nu is veel veranderd. Hoe hebben ze dat aangepakt met de docenten? Zijn die docenten opgeleid of staan er hele andere mensen voor de klas?
Nou, in het geval van deze school, maar dat gaat voor veel meer scholen op, is een flink deel van de leraren vervangen. Je moet je bedenken, als jij in een school werkt, deze school was de slechtste school van de hele wijk. Als jij naar school werkt met die naam, kom jij ook niet meer weg. Want dat is geen aanbeveling. Jij krijgt gewoon niet meer ergens anders een baan. Er zijn een aantal leraren die ook echt niet functioneerden, zijn ontslagen. En een aantal hebben ergens anders een baan gekregen. En daarvoor in de plaats zijn heel veel jonge leerkrachten gekomen die gespecialiseerd zijn in het lesgeven op achterstandsscholen.
En hopelijk gemotiveerd.
En zeer gemotiveerd. Want een aantal van hun, ze werken die clubs na schooltijd, dat doen zij gratis. Daar worden ze niet voor betaald. Maar dat doen ze wel om die school verder draaiend te houden.
Nu gaat het niet alleen over deze school. Hè? Want deze school en het succes van deze school staat niet op zichzelf. Op dit moment scoren alle scholen in Londen, in het centrum en in de buitenwijken ongelooflijk goed. Nou, als voorbeeld, arme leerlingen halen gemiddeld 2 keer zo vaak hun diploma als in de rest van Engeland. Ja. Er zit een man achter, hè, die dit voor elkaar heeft gekregen. Wie is dat?
Dat is Tim Brickhouse. En Tim Brickhouse is nu een man van 78. Hij is naar Londen gehaald door Blair, althans de Labour, die op dat moment dit programma, dit is de London Challenge, inzette. En Brickhouse had Birmingham helemaal op uit het slop getrokken, het onderwijs in Birmingham. En dat was er ook heel slecht aan toe. En eigenlijk was hij al met pensioen toen. En toen hebben ze gevraagd, wil jij dit alsnog proberen? Want daar is het je gelukt. Wellicht lukt het je hier ook. En ik heb de beste man ontmoet. En ik...
Je moet ervan glimlachen.
Ja, ik was onder de indruk voor de man, van de man. Want hij heeft iets, hij had iets enorm bescheidens. Had helemaal niet het idee van ik moet je gaan vertellen hoe geweldig ik ben. Nee, dit heb ik voor Londen gedaan. Dit heb ik voor de scholen gedaan. Dit hebben de leraren gedaan. Dit hebben de scholen zelf gedaan. Ik heb het alleen mogelijk gemaakt. Ik heb ervoor gezorgd dat ze in de omstandigheden kwamen waardoor ze goed konden werken.
Ja.
En ja, en het is een voormalige leraar. Hij weet heel goed wat er in de scholen moet gebeuren.
En hij heeft van onderaf geluisterd ook naar die docent, hè?
Hij is, voordat hij de klus aannam, is hij in de scholen gaan kijken zelf. En is gaan kijken van wat is er nou aan de hand? En hij is met leraren gaan praten, met leerlingen gaan praten. En kwam eigenlijk tot de conclusie, het staat er eigenlijk nog helemaal niet zo slecht voor. Eigenlijk is hier eigenlijk wel heel veel te halen. Er is wel degelijk al iets van, ja, we willen wel anders.
Ja, en dat is misschien vaak het probleem. Dat of het nou gaat over het onderwijs, maar ook in andere, op andere terreinen.
Ja.
Misschien te snel denken van, jeetje, dit ziet er zo hopeloos uit. En dat we niet eens beginnen aan verandering. Is dit, dat onderwijs in het wonder van Londen, een bewijs van, ook al ziet het eruit alsof het nooit meer goed komt, het kan wel goed komen.
Nou, dat was ook zijn rol heel erg in de scholen. Er is, en dat is niet alleen in Londen was dat, maar dat is in alle achterstandsscholen. Kom je dat vaak tegen, dat er een soort van een hopeloosheid is. Van ja, maar deze kinderen komen al met zoveel achterstand binnen en de problematiek die ze meebrengen, ja, daar is het wel heel erg moeilijk aan lesgeven. En dat keerde hij om. Hij zei, maar kijk nou eens naar deze kinderen. Er zit hier 40 nationaliteiten, wat ze meebrengen, wat voor culturen ze meebrengen. Deze kinderen zijn tot heel veel in staat. En in feite is dat gewoon een cultuurverandering die hij inbrengt. Het zijn verwachtingen, dat weten we in het onderwijs. Hoge verwachtingen zijn heel erg belangrijk.
En belonen, dat is ook mooi zoals je dat zegt.
Belonen, absoluut.
In plaats van straffen.
Ja.
Dankjewel, Anja Vink. Morgen staat jouw uitgebreide stuk over die school en het onderwijs, het wonder van Londen, in de Volkskrant.
Dankjewel.
Bureau Buitenland.
Gaan we naar voetbal. Niet naar voetbal, we gaan naar iets anders. Ja, u bent van ons gewend dat we heel vaak met slecht nieuws komen uit het buitenland, of in ieder geval minder goed nieuws. Maar soms is het, en daardoor is het soms heel erg moeilijk om vrolijk te blijven, ook voor onszelf. Maar de afgelopen dagen lieten we op de redactie een traantje. Een traantje van geluk deze keer. Want een hele jonge luisteraar van ons, bijna 8 jaar... oud uit Friesland, besloot namelijk na een zwaar onderwerp afgelopen dinsdag over de honger en droogte in Kenia, besloot zij om het heft in eigen handen te nemen. Ze is nu aan de telefoon. Goedenavond, Elieke. Jij hoorde onze uitzending afgelopen dinsdag. Wat dacht je toen?
Toen dacht ik van, oh, dat is erg. Ze hebben helemaal geen water en ze hebben geen water voor de dieren en ook niet voor de ouders en voor de kinderen.
En toen dacht jij, ik ga iets doen. Wat ben je gaan doen?
Ik ben koekjes gaan verkopen met mijn moeder en met een vriendinnetje.
En wat voor koekjes heb je gebakken?
Hele ongezonde met chocoladestukjes.
Hele ongezonde, want mensen vinden die lekker.
Ik denk het.
Ja, en hoeveel koekjes hebben jullie gebakken?
Volgens mij 19.
En die heb je verkocht?
Ja.
Ja, en aan wie heb je die verkocht, Elieke?
Aan mensen in mijn straat.
En hoeveel geld heb je gekregen?
10 euro.
10 euro. Maar wat zei je mama toen je tegen je mama zei, ik wil koekjes bakken?
Goed idee.
Heel goed. Elieke, jij hebt toen ons gevraagd via Twitter. Jij hebt gezegd, ik heb 10 euro opgehaald. Kunnen jullie mij vertellen naar welke hulporganisatie ik dit geld moet opsturen? Wij gaan het voor jou vragen aan de meneer die toen bij ons kwam praten over Kenia. En dat is de geograaf Marcel Rutte. Dag Marcel.
Dag.
Marcel, hoe is dat als je dus een verhaal komt vertellen op radio en een klein meisje gaat de koekjes voor bakken?
Ik vind het fantastisch. Ik vind het geweldig wat Elieke gedaan heeft. En ik hoop eigenlijk dat wat zij gedaan heeft een navolging gaat krijgen. Dat nog meer kinderen zoiets gaan doen. Nog meer, dat heel Holland eigenlijk koekjes gaat bakken voor Oost-Afrika.
Dat zou mooi zijn. Nou vroeg Elieke ons via Twitter, hè, van waar moet ik dat geld naartoe sturen? Wat is een goed doel volgens jou waar dat geld naartoe kan?
Ik denk dat het beste doel op dit moment is om het te sturen naar het Rode Kruis. Zij zijn in die regio aanwezig. Ze hebben ervaring. En ze weten, ja, het is een situatie van nood. En zij zijn erg goed in noodhulp.
Goed.
En ze hebben een website waar je naartoe kunt gaan. En dan kun je ook nog wat meer informatie lezen over wat er aan de hand is. En hoe je kunt, het geld kunt doneren.
Elieke, het geld, jouw 10 euro kan naar Rode Kruis. Dat kun je gaan doen.
Ja, het is www.rodekruis.nl. Op Kijk. Die website krijg je alles te zien en kun je het nalezen en het geld storten.
Goed, dankjewel Marcel. Elieke, jouw geld kan naar Rode Kruis. Denk je dat je vaker koekjes gaat bakken voor het goede doel?
Ik denk van wel.
Hartstikke lekker. En chocoladekoekjes zijn heerlijk, dus blijf ze bakken. Dankjewel.
Misschien de andere, want deze zijn heel gezond.
Gezonde koekjes, nog beter idee. Dankjewel Elieke.
Ja, okay. Heel erg dank.
Niet gezond, maar ze waren wel erg lekker. De heldin van het jaar is ze nu al, Elieke. Gaan we naar het voetbalveld. Worden daar ook chocoladekoekjes verkocht, Jan Vincent?
Ik heb ze niet gezien. Het gaat hier meer om friet en dat soort dingen. Maar nee, geen chocoladekoekjes. Ik heb ze niet gezien. Roda JC, Go Ahead. Daar gaat het om. Bijna 20 minuten gespeeld. En het staat nog 0-0. Ik moet zeggen dat Go Ahead beter is begonnen aan deze wedstrijd. Een paar keer gevaarlijk is geweest. Met name over de linkerkant. Daar staan Rietsmeijer als linksback en Manu als linksbuiten. En die zijn heel gevaarlijk samen. Nu ook weer Manu wordt weggestuurd. Maar daar is die paas net wat te hard. Die kan hij niet belopen. En dan komt hij in de voeten van de doelman van Roda. Dat is Benjamin van Leer. En zo is Go Ahead dus eigenlijk beter begonnen aan deze wedstrijd. Roda heeft het moeilijk. Wel een paar keer dreigend geweest voor de goal. Maar dat is het dan ook wel. En dat zegt ook wel genoeg dat Roda pas 2 keer gewonnen heeft dit seizoen. Ze hebben gewoon moeite met het maken van doelpunten. Al gaat dat de laatste weken wel iets beter. Maar vanavond wil het dus nog niet lukken. Ook bij Go Ahead niet. En dus na bijna 20 minuten is de logische tussenstand bij Roda Go Ahead nog 0-0.
Bureau Buitenland. Met Naida Auhangzep.
Wereldwijd zijn zo'n 200 miljoen vrouwen besneden. Annemarie Middelburg deed vergelijkend onderzoek in 12 West- en Centraal-Afrikaanse landen naar de juridische aanpak om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. Ze deed dit onderzoek voor de Verenigde Naties als zelfstandig consulent. En ze zit hier in de studio. Welkom. Annemarie, waarom zo specifiek onderzoek naar juridische aanpak?
Ja, het is heel belangrijk om te kijken wat de verschillen zijn in al die landen ten aanzien van de wetten die er gelden. Er zijn allerlei verdragen opgesteld door de Verenigde Naties, door de Afrikaanse Unie, ook door de Europese Unie, ten aanzien van vrouwenbesnijdenis. En het is heel belangrijk om te weten of die wetten, die internationale verdragen, wel worden geïmplementeerd in nationale wetten. En of daar ook daadwerkelijk uitvoering aan wordt gegeven. Dus vandaar ook dat ik mijn proefschrift over dit onderwerp heb geschreven. Ik ben vorig jaar gepromoveerd. En dit is eigenlijk een vervolg daarop. Mijn proefschrift ging specifiek over Senegal. En daarna ben ik gevraagd of ik dit uit wil breiden verder naar 12 andere West-Afrikaanse en Centraal-Afrikaanse landen.
Ja.
Dus het is belangrijk om te kijken naar de juridische aspecten, omdat de nadruk bij de VN heel erg ligt op die wetten die aangenomen worden in die verschillende landen.
Naar welke landen heb je precies gekeken?
Ik heb gekeken naar verschillende landen in West- en Centraal-Afrika en natuurlijk waar de prevalentie zeer hoog is. Dus dat zijn onder andere Guinea, Mali, Gambia, Sierra Leone, Mauritanië, waar de prevalentie hoger is dan 65%. In Guinea zelfs 94%. Maar
dus 94%
ook
van de vrouwen wordt besneden?
Ja, 94% van de vrouwen en meisjes. Tussen de 15 en de 19 jaar. Als je de groep 15 tot 49 jaar ligt het percentage zelfs nog hoger.
Dat percentage, 94, 64, dat zijn zulke hoge percentages dat ik meteen denk, dat is toch onbegonnen werk?
Ja, dat zou je denken, maar dat is niet zo. Burkina Faso hebben wij specifiek gekozen als case study, omdat het in dit land heel goed gaat. Het is zo dat daar ten eerste heel veel rechtszaken zijn. Dus daarom is het, omdat dit onderzoek over juridische aspecten van vrouwenbesnijdenis gaat, zeer interessant. Maar daarnaast is het ook zo dat in de afgelopen 17 jaar de prevalentie met meer dan 20% is gedaald. Onder de meisjes tussen de 15 en 19 jaar. Dus je ziet daar een ontzettende daling in die prevalentie. En dat is heel belangrijk om mee te nemen. En ook om te zien dat er dus wel degelijk een verschil gemaakt kan worden.
Ja, maar dan neem ik je even mee terug. Hè? Want jij zit en terecht, je onderzoekt het, dus je bent heel blij dat het gedaald is.
Mm-hmm.
Maar even terug, want als je zegt Burkina Faso, dat is een voorbeeld, een succesvol voorbeeld, want daar zijn rechtszaken.
Mm-hmm.
Hoe werkt dat? Want ik stel me dan voor, als je besneden wordt en zo in een land, uit een land komt waar het percentage zo hoog is,
ja,
dan ga je toch helemaal geen rechtszaak voeren, lijkt mij.
Nee, dat is ook een heel groot probleem in heel veel Afrikaanse landen, dat er geen rechtszaken gevoerd worden. Er zijn heel veel landen waar 1, 2, 3 rechtszaken zijn, terwijl er al wel een wet sinds de jaren 90 is. Dus dat is ook een heel groot probleem en ook eigenlijk de reden waarom ik mijn proefschrift ben begonnen toentertijd. Wat je ziet dat in Burkina Faso heel goed gaat, is dat er een SOS-hotline is, wat mensen gratis kunnen bellen om anoniem aangifte te doen. En je ziet, ik ben in Burkina Faso geweest, heb met de mensen die achter deze hotline zitten gesproken. En je ziet dat dat echt heel goed werkt. Ten eerste is het gratis. Heel vaak hebben mensen natuurlijk geen credit op hun mobiele telefoon of niet genoeg. Nou, dit is gratis, dus ze kunnen het bellen. En daarnaast tijdens mijn onderzoek in Senegal voor mijn proefschrift kwam ik erachter dat een heel groot probleem, als ik met rechters sprak of met advocaten, er zijn geen zaken, want mensen doen geen aangifte. Nou, met die SOS-hotline wordt dat eigenlijk ondervangen. En,
wordt dat ondervangen?
Nou, dat mensen zeg maar wel iemand aandurven te geven in hun gemeenschap. Dus als ze weten dat die besnijdenis wordt gepland ofwel heeft plaatsgevonden, dan belt iemand uit die gemeenschap, die kan opbellen naar de politie om te zorgen dat de politie komt.
En dat gebeurt ook?
En dat gebeurt heel veel. Er waren de afgelopen, nou, ik durf niet te zeggen hoeveel jaar, maar meer dan 1000 keer was er naar dat nummer gebeld.
En heb jij, Annemarie, jij hebt gesproken met die mensen die op die SOS-lijn werken.
Mm-hmm.
Wie bellen er dan?
Ja, dat zijn soms familieleden die het dan niet eens zijn met die praktijk. Soms is het de buurman, soms zijn het vrienden. Familie. Dat zijn heel veel verschillende mensen die dicht genoeg staan bij het gezin om te weten dat het plaats gaat vinden. Maar zich wel verzetten tegen de praktijk.
Ja, maar als je dan belt, dan doet het dus, stel dat ik bel omdat ik iets bij de buren zie, denk dat mijn buurmeisje wordt, mm-hmm, mogelijk wordt besneden.
Mm-hmm.
Dan doet de politie een inval?
Ja, de politie die, zeg maar, de SOS-hotline die komt binnen bij een nationaal comité, National Council eigenlijk. Dat is een overheidsinstantie en zij hebben directe lijnen met de politie en de gendarmerie in die gemeenschappen. Dus meteen wordt er actie ondernomen. Meteen is daar de politie die dus naar die gemeenschappen gaat. Ik heb ook gezien dat soms zijn de politie net op tijd, soms helaas te laat, of wachten er nog 1 of 2 meisjes, staan nog in de rij om besneden te worden. Maar voor de anderen is het helaas te laat. Voor hen gelukkig op tijd. Die worden dan naar een kliniek gebracht, de meisjes die het al hebben ondergaan. En daar is dan, er wordt voor hen gezorgd. En de andere meisjes, daar wordt ook naar omgekeken.
En wat gebeurt er dan met de mensen die de besnijdenis wilden uitvoeren?
Nou, niet
of
alleen
opdracht gaven tot.
Ja, precies. Ja. Want dat is heel interessant in Burkina Faso. Het gaat niet om de besnijdsters. In de afgelopen jaren zijn er meer dan 300 mensen veroordeeld. En dat is heel veel. In Senegal zijn dat er bijvoorbeeld zijn er maar 8 rechtszaken geweest. Dus het is echt exceptioneel wat er in Burkina Faso gebeurt. Dit zijn niet alleen maar de besnijdsters, dat is maar een heel klein percentage. Dus daar stond ik zelf ook wel van te kijken, dat ik dacht, nou ja, als je kijkt naar implementatie van die strafwet tegen vrouwenbesnijdenis, dan denk ik met name aan de besnijdster die dan achter de tralies zit. Ik ben in verschillende gevangenissen geweest en kwam daar tot mijn verbazing ouders tegen. Zelfs degene die achterop zijn brommer een besnijdster heeft vervoerd, was strafbaar. Degene die zijn huis ter beschikking heeft gesteld om die besnijdenis plaats te laten vinden, is strafbaar gesteld. In Burkina Faso en ook in een aantal andere landen is het zelfs strafbaar dat als jij weet dat de besnijdenis plaatsvindt, maar het niet rapporteert aan de autoriteiten, is ook strafbaar. Je krijgt er geen gevangenisstraf voor, maar een boete. Maar dan nog zie je dat eigenlijk alle mensen die iets te maken hebben met die besnijdenis strafbaar kunnen zijn.
De hele gemeenschap wordt erop aangesproken en is mogelijk strafbaar.
Ja.
Ja. Maar behalve dan dat je dus dat in wetgeving regelt, hè, dus dat je concreet er straf voor kunt krijgen,
mm-hmm,
dan moet toch ook iets in je hoofd te veranderen?
Ja, dat klopt.
Het gaat hand in hand, neem ik aan.
Dat is zeker waar. Wat daarom ook in Burkina Faso heel goed werkt, is dat er behalve die rechtszaken ook heel veel trainingen zijn. Dus zowel trainingen van de politie, rechters en het justitiële apparaat, als ook trainingen in die gemeenschappen. Nou, dat vindt plaats in heel veel landen in Afrika. Hè. Heel veel NGO's zijn al meer dan 20 jaar actief met allerlei campagnes om bewustwording te creëren.
Met een minimaal effect vaak?
Ja, dat is zeker waar. Wat er vaak wordt vergeten is die tussenlaag. De politie, rechters, advocaten, die dus eigenlijk die wet moeten handhaven. Het is ook heel belangrijk dat die getraind worden. En dat is wat er dus in Burkina Faso ook op grote schaal is gebeurd. En dat werpt nu ook zijn vruchten af. Wat daarnaast ook een heel interessant fenomeen is, waar ik in Burkina Faso achter kwam, is public hearings. Wat betekent dat? Dan wordt eigenlijk de rechtszaal, die wordt verplaatst naar de gemeenschap waar die besnijdenis heeft plaatsgevonden.
Een soort hoorzitting in die gemeenschap.
Precies, en dat maakt heel veel invloed. Dat heeft heel veel invloed en heel veel impact. Waarom? De mensen die dus... In 2014 was er zo'n public hearing waar 14 meisjes werden besneden. Politie deed inval, heel veel mensen gearresteerd. Uiteindelijk meer dan 20 mensen kregen een straf. 2 besnijdsters kwamen ook in de gevangenis. Dus 2 besnijdsters en 21 andere mensen die ook gevangen werden gezet. Nu was het zo dat die mensen verplaatst werden naar die gemeenschap. Dus eerst zaten die mensen in voorarrest, wachtende op de rechtszaak. Daarna werden die verplaatst naar die gemeenschap, waar dus heel de gemeenschap uitliep. Er was media aanwezig, de radio, televisie. En de rechter begon eerst met een praatje over educatie. Over waarom vrouwbesnijdenis in Burkina Faso eigenlijk strafbaar is gesteld. Daarna volgde die rechtszaak, dus ook werd er verteld wat dan de uitspraak was, wat de straffen waren voor al die mensen. Daarna werden die mensen afgevoerd. En dat had heel veel effect. En dat is een heel belangrijk middel, denk ik, waarin je ziet dat educatie hand in hand gaat met ook het afschrikken van... en ook laten zien dat die wet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
En nu heb jij dat onderzoek gedaan als zelfstandige consulent voor de VN.
Mm-hmm.
Dit alles wat jij hebt onderzocht wordt nu opgepakt, doorgepakt door de VN.
Ja, ik ben nu bezig met het schrijven van het rapport. Dus het is nog niet helemaal af. Maar ik hoop inderdaad zeker dat dit wordt opgepakt. En dat landen ook. Want er zijn nog steeds een heel veel landen. Nou, niet heel veel. Maar er zijn landen, bijvoorbeeld Mali, Sierra Leone, Liberia, die geen wet hebben. Dus ik hoop dat het veel verandering kan brengen daarin.
Dankjewel. Annemarie Middelburg hoorde u. 8:30, Bureau Buitenland voor vandaag en voor deze hele week zit erop. Nu het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Maud Schreurs.
Pakistan heeft bloedig wraak genomen voor de terroristische aanslag door IS. Daarbij vielen gisteren meer dan 80 doden, onder wie kinderen. De legerleiding zegt dat als vergelding meer dan 100 terroristen zijn gedood en veel arrestaties zijn verricht. De politie heeft ook de zoon van Klaas Otto opgepakt, de oprichter van motorclub No Surrender. Tegen de 21-jarige zoon was aangifte gedaan van afpersing. Klaas Otto zelf werd vanmorgen opgepakt omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating zou hebben geschonden. De illegale prostitutie in Overijssel en Gelderland neemt toe. Dat zegt een speciaal team van de politie Oost-Nederland. Dat vond vorig jaar 100 gevallen van illegale prostitutie, meldt RTV Oost. Het waren meestal vrouwen die betaalde seks aanboden om uit de financiële problemen te komen. En premier Rutte roept alle kiezers op om volgende maand te gaan stemmen. Volgens hem is het juist nu belangrijk gebruik te maken van het stemrecht, omdat er echt iets aan de hand is in de wereld.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Herman van der Zand en Margje Fixen.
Welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur. Voetbal, tennis, live muziek van Mathilde Santing en ons wekelijkse nieuwsforum.
En aan tafel zitten programmamaker Sander de Kramer, hoogleraar sport en recht Marjan Olvers en Amerika-deskundige Koen Petersen. En zij bespreken het heetste nieuws van de afgelopen week.
Dat bijvoorbeeld premier Rutte stond veel in de spotlight. Hij zag Abraham. Hij trok zich terug uit het premiersdebat en hij moest zich opnieuw buigen over het bonnetje van Teven. En ook Trump liet stevig van zich horen, de president van Amerika. Wat denken onze panelleden van de geroyeerde spelertjes bijvoorbeeld van voetbalclub Bladella?
Deze en andere onderwerpen passeren dus vanavond de revue. En na 10 komen Arend-Jan Boekestein en Subvinia ook nog langs om te praten over hun theatertour. Nou, wilt u over dit alles ook meepraten? Gebruik dan de hashtag LDLEO op Twitter. En meekijken kan ook, surf naar de webcam op nporadio1.nl.
Eerst naar onze vrijdagse eredivisiewedstrijd in Kerkrade. Een duel onder in de eredivisie. Degradatievoetbal misschien al wel. Jan-Vincent van Zuiden, Roda tegen Go Ahead, is het te zien?
Ja, dat is wel degradatievoetbal. Dat kun je wel stellen. Het zijn de nummers 15 en 17 van de Eredivisie. Go Ahead staat op dit moment aan de goede kant van de streep, 15e. Roda staat 17e. Die plek, daar wil je zo snel mogelijk vandaan. Nu een kans trouwens voor Roda met Paulussen. Die schiet de bal in de handen van Zwarthoed, de doelman van Go Ahead. Maar ja, die 17e plaats voor Roda, dat betekent dat je aan het eind van de rit na competitie moet gaan spelen. Ja, en nog erger,